In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
Horen dat er veel mensen worden ontslagen levert bij velen waarschijnlijk een reactie op van ach of o jee. Maar er zijn ook mensen, bijvoorbeeld recruiters, die meteen hun kansen ruiken.
Het is heel belangrijk om iedere keer die kansen te herkennen als het gaat om waar gaan we nou die volgende kandidaten vandaan halen voor onze opdrachtgever.
Dit speelt nu, ondanks de krapte, in de tech. Ja, hoe kan dat eigenlijk? Nou, dat blijkt te maken hebben met de stijgende rente die investeerders afschrikt, terwijl de tech juist enorm afhankelijk is van diezelfde investeerders.
Dus je moet sneller winstgevend zijn om weer op dezelfde waardering uit te komen dan waar je zat.
Oké, er komt dus nu tech-talent beschikbaar en als goede recruiter zie je dit als een kans. Een van mijn gasten zag een mooie post van een bedrijf dat op de ontslagen inspeelde.
Hey, Big Tech medewerkers. Wij zijn een people first organisatie in de buurt met een toekomstperspectief dat is gebouwd op stabiel businessmodel en niet hypergrowth.
En volgens een andere gast moet je op LinkedIn kijken wie er bij een getroffen organisatie werken en die dan één voor één benaderen.
Eén voor één is het meest effectief als het over deze aantallen gaat natuurlijk. Ja. Hè? Want het gaat over kleine aantallen in relatief kleine bedrijven, toch ook in Nederland.
Maar goed, we moeten er ook niet te lichtzinnig over denken, want deze mensen hebben wel net een ontslag te verwerken gekregen.
Ik vond het toen wel ingewikkeld, mijn ontslag, maar dat komt... Ik voelde me erg verknocht met mijn cliënten, dus ik vond het heel lastig om vooral de klanten los te laten.
Eerst ontkenning, dan boos, dan verdrietig. Hoe zat het ook alweer met die rouwfases? Nou, ik hoor dat ik het hele idee van die rouwfases beter kan loslaten.
Dat komt uit het model van Kubler-Ross en eigenlijk is dat model behoorlijk achterhaald.
Werkverkenners.
Kansen zien in de vele ontslagen in de techsector. Nou, dat leek ons een mooie benadering van iets wat natuurlijk voor de mensen die het betreft vaak helemaal niet zo leuk nieuws is. Maar laten we beginnen met toch nog eventjes onderzoeken wat er nou precies aan de hand is bij deze techbedrijven.
Wendy van Ierschot is mijn naam. Ik ben eigenaar en oprichter van V-People. Dat is een HR-bureau of People and Culture doen wij voor snelgroeiende bedrijven. Van recruitment tot talent development tot management begeleiden. En daarnaast heb ik een investeringsfonds voor technologie op het People and Culture gebied. Dat heet V-Tech Capital. En ik maak natuurlijk de Werkprofessor podcast voor BNR.
Kun je me uitleggen waarom er nu opeens zo'n ontslagronde eigenlijk is?
Ja, dat heeft met drie factoren te maken. Het eerste is natuurlijk de rente die verandert, waardoor bedrijven, met name die techbedrijven die gefund zijn met investeringsgeld en leningen, hun kosten zien stijgen. Maar ook de waarderingen worden door de hogere rentestanden omlaag gehaald. Er is daardoor ook een beetje terughoudendheid bij investeerders. Want we denken allemaal, ja, die hoge waarderingen van de afgelopen periode, hoe gaat dat zich ontwikkelen? En we kijken natuurlijk naar een haperende economie.
Mm-hmm. Ja. En daardoor worden nu techbedrijven het snelst geraakt als we het hebben over ontslagrondes.
Nou ja, techbedrijven, ja, als normale ondernemer kijk je altijd met een bepaalde blik naar techbedrijven. Want ze verdienen heel vaak helemaal geen geld. Hè. Ze maken alleen maar verlies en het wordt gecompenseerd door investeringsgeld. En ze moeten nu gewoon proberen zo snel mogelijk terug te gaan naar zwarte cijfers. Of in ieder geval iets van winstgevendheid laten zien.
Ja. En dus, hoe doe je dat? Door de kosten te drukken.
Door
en
de
dus
kosten te drukken.
Gaan er mensen uit.
Precies. En daar vind ik wel wat van. Want naast dat ik begrijp dat dit gewoon zo gebeurt. Maar je zou je ook kunnen afvragen. Ze hebben tijdens corona enorm veel mensen aangenomen. Er was ook een echte versnelling. Dat hebben we ook kunnen zien in de technologieontwikkeling. En ook in de adoptie natuurlijk van ons. Hè. Wij gingen ook veel meer technologie gebruiken. En ze hebben eigenlijk gedacht. Nou, die versnelling, die blijft gewoon doorgaan. Ook al ebt corona weg.
Mm-hmm.
Dat is, vind
dat
ik, niet zo heel goed strategisch inzicht.
Nee.
En ze zijn dus ook mensen blijven aannemen met dat idee dat die versnelling blijft gaan. Als je nu kijkt naar die ontslagen, kan je wel iets nuanceren. Want ze namen ongeveer in Nederland 8% ieder jaar meer mensen aan. En ze gaan niet meer dan 10% ontslaan. Dus je zou wel kunnen zeggen van goed, het gaat over een correctie van terug naar een jaar geleden.
Heb jij enig idee wat voor talent er vrijkomt?
Nee, geen idee van. Je kunt wel iets lezen in de kranten. Just Eat Takeaway is bezig met de klantenservice herstructureren. Booking heeft dat ook aangekondigd. Dus het lijkt erop alsof het niet in de kern van de bedrijven zit, maar meer in de in het randgebeuren eromheen.
Dus niet de developers, maar de mensen eromheen.
Precies.
Ja.
Maar dat weet ik eigenlijk niet. Mm-hmm. Wat ik wel zou kunnen zeggen is, want het gaat ook natuurlijk een beetje om van, levert dit kansen op voor andere bedrijven? En daarvan zou je kunnen zeggen van, in een bedrijf waar wordt geherstructureerd, daar wordt de sfeer meestal ook niet zoveel beter van.
Oh,
dus ongeacht of baan A of baan B op de tocht staat, zou je wel kunnen zeggen dat mensen vaak wat bewegelijker worden.
Ja. Die mensen die misschien wel mogen blijven, worden ook wel een beetje wiebelig. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Nou zeker, want de sfeer verandert. Hè? Dus ik heb zelf ooit nog voor een hele grote corporate gewerkt, Shell. En ook bij een bedrijfsonderdeel wat het waanzinnig deed en van de een op de andere dag, spreekwoordelijk, in zwaar weer kwam te zitten. En dat maakte enorm veel uit voor hoe optimistisch we waren. Nieuwe plannen, ideeën. Dat ging ineens, we sloegen het allemaal om. We waren alleen maar aan het reorganiseren. Iedereen bang voor zijn baan. Dus de sfeer, daar doet het echt wel wat mee.
En dan denk je ook van, weet je wat, misschien moet ik even rond gaan kijken.
Precies.
En dan moet je er als bedrijf dat nog wel talent werft, moet je er een beetje zo bij de ramen gaan staan en zwaaien, toch?
Nou, zeker. Dat. En ook, ik zou ook zeggen voor die techbedrijven die mensen laten gaan, van de krapte op de arbeidsmarkt is niet voorbij, gaat ook nog voorlopig niet voorbij, ondanks de haperende economie. Dus het is ook echt zeer de vraag of het verstandig is om nu in grote getalen mensen te laten gaan. Maar goed, als je daar dus aan de buitenkant staat, dan is het een heel goed idee om te kijken of je contact kan leggen met deze mensen en op basis daarvan wel mensen bij jezelf binnen kan slepen.
Mijn volgende gast was degene die ons op het idee bracht om ontslagen als een kans te zien.
Ik ben Sebastiaan Cuvé, Head of Marketing bij Time to Hire.
En wat is dat precies voor een bedrijf?
We houden ons al een jaar of vier bezig met het verbeteren van recruitment bij organisaties van scale-up tot corporate.
Ja.
En met de meest uitdagende recruitment problemen die zij op dat moment hebben.
Ja. En deze week viel jij ons op, want je had een LinkedIn post gemaakt naar aanleiding van alle ontslagrondes die worden aangekondigd bij techbedrijven, niet alleen in de VS, maar ook in Nederland. En toen dacht jij, ik klim meteen in de pen. Vertel.
Inderdaad. Als marketeer moet je altijd een beetje op de zaken vooruit lopen. En op die manier ben je toch altijd aan het kijken van welke kansen liggen er.
Ja.
En zodoende dacht ik van, weet je wat, ik ga gewoon een opsomming maken en kijken of de mensen daar wat aan hebben.
Ja, inderdaad. Er zijn heel wat ontslagrondes nu gaande. Het is in de techsector. Is dat inderdaad een kans voor andere bedrijven die nog wel willen groeien of mensen het nodig hebben?
Absoluut. Sowieso, als je vergelijkt met bijvoorbeeld de coronacrisis, zie je altijd twee groepen. De ene groep is, ze schrikken en ze bevriezen, ontslaan heel veel mensen. Mm-hmm. Iedereen stopt in de proefperiode. En je hebt de groep die de kansen ziet en juist gaat voor groei op de momenten dat anderen dus eigenlijk de boel even on hold zetten.
Ja, want ik zag inderdaad bijvoorbeeld MessageBird, die ontslaan mensen. Maar Adyen die zegt, nee hoor, kom maar bij ons. Want wij hebben de lange termijn visie en we hebben toch al mensen nodig.
Nou, inderdaad. En ik denk dat het een beetje mee te maken heeft met welke instelling die organisaties die groei zijn in gaan zetten.
Mm-hmm.
Dus zijn ze gegaan voor hypergrowth en hebben ze eigenlijk helemaal naar de business case, naar het business model gekeken, naar die winstgevendheid, voor de lange termijn. En je ziet daar dus dat die investeerders nu zeggen van, we stoppen ermee. We gaan stoppen met investeren en laat maar zien dat je wat winstgevender kan zijn. Want de rente gaat omhoog en de leningen worden duurder.
Heb je zicht op wat voor mensen er nu in, laten we zeggen in Nederland, op de markt komen?
Ja, er komen twee soorten groepen op de markt. Enerzijds de mensen die als laatste binnen zijn gekomen, moeten nu ook als eerste weg.
Ja.
Ja, dat heeft er gewoon te maken met de startdatum waarop ze begonnen zijn bij een organisatie. Daar is de kans dat het e-players zijn ook het grootst. Want ze moeten weg omdat ze op een datum gestart zijn, maar niet om vanwege hun presteren.
Mm-hmm,
dus daar zie ik voor werkgevers echt wel een kans. En anderzijds is het dus de projectmatige kant. Dus techbedrijven die ergens kansen zagen in de markt. Meta, die nu is begonnen met de metaverse. Daar gaat flink in gesneden worden. Ondanks dat Mark Zuckerberg heel graag wil dat dat wat gaat worden.
Ja.
Moeten ze daar wel in gaan snijden. Dus ook op de projecten, de moonshots of loonshots zoals ze die wel eens noemen, daar zal ook echt wel in gesneden gaan worden.
Ja.
En we houden het maar weer op de core business.
Maar goed, jij zegt vooral bij die mensen die gewoon echt op die startdatum eigenlijk geselecteerd zijn, daar zitten misschien wel pareltjes tussen.
Absoluut.
Ja. Oké, interessant. Ja. Komen er ook echt mensen op de markt waar naarstig naar wordt gezocht?
Absoluut.
Ja?
Nou, natuurlijk. Er wordt sowieso naarstig gezocht naar mensen. Dus dat is een gegeven. En als we het hebben over software developers. Ik zat er in de auto hier naartoe aan te denken. De overheid heeft de afgelopen tijd het nakijken gehad op de arbeidsmarkt. Nou, ze hobbelen altijd een beetje achter de business aan. Maar nu gaat straks Big Tech dus snijden. En niet in die mate zoals in Amerika gebeurt waarschijnlijk. Mm-hmm. Maar dat betekent wel dat er dus heel veel mensen zijn die straks kiezen voor misschien wat zekerdere werkgever met een langer toekomstperspectief. Nou, één ding is zeker, de overheid zal niet omvallen.
Ja.
Dus nou ja, overheid zou ik zeggen, pak nu je kans en ga eens kijken welke developers jij zou kunnen aantrekken van Big Tech.
Straks de vraag hoe je rekening kunt houden met de mogelijke impact van het ontslagen zijn. En stel dat die impact groot is, dan zou je dat ook als goed nieuws kunnen zien.
Deze mensen die zijn dus wel heel erg gehecht aan hun baan en aan hun functie en aan de organisatie waar ze zijn ontslagen.
Mm-hmm.
Wat ook betekent, als jij deze mensen aan je weet te binden, heb je hele loyale medewerkers.
Rens de Jong.
Maar eerst eens even kijken hoe je het denken in kansen vertaalt naar succesvol binnenharken. Recruitment marketeer Sebastiaan Cové zette alle tips op een rijtje. Te beginnen met, bied een positief perspectief als het gaat om levensstijl en relaties.
Je merkt dat er een bepaalde cultuur heerst bij die Big Tech. Kijk maar naar Netflix, die zeiden van we willen alleen maar de beste van de beste. En die naam hebben ze echt gecreëerd ook in de markt.
Mm-hmm.
Presseer je niet, dan ga je eruit.
Ja.
Dan heb je in Nederland natuurlijk wel het geluk dat je wat beschermd bent door arbeidsrecht.
Nee, maar er is heel demanding cultuur, is dat
ja.
Toch?
Ja, ja. De mensen die dus nu met Big Tech werken, die staan ook waarschijnlijk op het punt om te zeggen van, ja, ik wil eigenlijk misschien wat meer mijn leven veranderen of mijn werk om mijn leven heen bouwen in plaats van mijn leven om mijn werk.
Ja. Ja,
de dingen doen waar je echt gelukkig van wordt. En het zou mooi zijn als je gelukkig wordt van werk.
Maar je zegt dus eigenlijk, deze mensen zouden daar best wel gevoelig voor kunnen zijn.
Absoluut.
Als je zegt, we hebben een betere werk-leven-balans.
Precies, niet van 8 tot 8. Maar ga gewoon lekker, kom binnen wanneer jij binnen wil komen. Ga weg wanneer jij weg wil.
En dan de tweede tip was, bye-bye corporate ladder.
Ja, inderdaad. Het is natuurlijk binnen niet alleen Big Tech, maar ook bijvoorbeeld de Big Four. Die zouden hier ook echt wel een puntje
aan. Bedoel je dan?
Accountants
en adviseurs, ja.
Kunnen hier echt wel een puntje aan zuigen. Dus is een bepaalde mate van hiërarchie.
Mm-hmm.
Je hebt een hele afgekaarde scope. En je kunt dus als kleinere organisatie, MKB-organisatie, kun je echt concurreren op leiderschap. Dus wat ga jij doen om mensen die zelfontplooiing te bieden en misschien die leider te worden die ze niet konden worden door glazen plafond, omdat je een bepaald diploma moet hebben voor een bepaalde functie.
Ja, ja.
Dat kan bij die andere kleinere organisaties vaak veel makkelijker om.
Ja, ja, dus en die mensen komen daar uit zo'n corporate en misschien is juist de trigger point, bij ons kun je leiderschap tonen en verantwoordelijk zijn voor je eigen resultaten en voor je team, et cetera.
Pak die positie maar, wil je zo graag doorgroeien? Nou, dat kan hier.
Ja, je wordt hier niet tegengehouden door hiërarchie, dat
nee,
is een beetje het verhaal.
Exact.
Tip 3 was aandelen en certificaten.
Ja.
Dat klinkt wel heel erg start-up wereld.
Zeker, inderdaad wel heel erg start-up en scale-up. Anderzijds denk ik ook, als je het echt hebt over de big tech, waar mensen fors geld verdienen, dan heb je het als we het hebben over die twee groepen. Dus de groep die voor veiligheid gaat, maar de andere groep die gaat voor grote kansen, misschien zelf ondernemen.
Mm-hmm.
Die zou je ook kunnen zeggen van, nou, koop je anders in bij mij.
Ja.
En vaak hebben ze toch best wel, sommigen hebben best wel wat geld, zeker CTO's. Neem maar deel in de onderneming.
Je hebt ook een andere tip, back to school.
En dan vooral met de focus op personalisering. Heeft denk ik met alle zaken te maken. Binnen Big Tech ben je een nummertje. En door bijvoorbeeld een gepersonaliseerd opleidingspad te bieden, kun je mensen die bij Big Tech zitten het toekomstperspectief bieden waar ze naar op zoek zijn.
Mm-hmm.
Maar probeer daar dan ook niet al te veel de regie in te nemen. Maar laat vooral die persoon zelf bepalen hoe ziet dat er dan voor mij uit.
En dan nog een tip. Speel in op alles wat ze op dit moment missen.
Precies.
Vertel.
Nou, laten we beginnen bij het nummertje zijn. Als je ziek bent, meld je af in de software en er gaat een geautomatiseerd proces af. En eigenlijk, je hoort niks van niemand, je krijgt geen kaartje. Het is echt verschrikkelijk. Maar ook de logheid. Het zijn vaak grote olietankers. Besluitvorming is traag. Nou ja, daar valt ook winst te behalen. Dus laat maar zien dat jij die wendbare organisatie bent die open staat voor nieuwe ideeën en inzichten.
Mm-hmm.
Benadruk dat vooral.
Tech HR-specialist en investeerder Wendy van Ierschot moet meteen denken aan wat er gebeurde toen er allemaal flitsbezorgers op straat kwamen te staan.
Er is wel een parallel met de flitsbezorgers die ook op straat kwamen te staan, want toen gingen er spreadsheets rond. Die zijn ook bij mijn bedrijf, hebben wij ook gezien, met namen, rugnummers en waar ze naartoe wilden, of ze remote werkten of niet. En mensen die dus een baan zochten of op de tocht stonden. En daar hebben we allemaal naar gekeken. Van hey, oh, wij hebben wel zo iemand nodig. En dan kon je dus contact opnemen met diegene.
Ja.
Dus de verwachting is dat dat misschien nu ook weer gaat gebeuren. Dus dat als er inderdaad 40 mensen hier, 50 mensen daar uitgaan, dat er lijstjes gaan rondcirculeren rondom recruiters, maar dus ook, ja, die kwamen ook bij ons gewoon terecht.
Maar dat waren een soort onofficiële lijstjes of zo?
Ja, precies. Waarop je dus kon zien van, Piet, Jan, Klaas en Marie, die zijn nu op zoek naar een baan.
Oh, wat grappig zeg.
Ja. Maar mijn tip is dus wel voor ondernemers van, het gaat niet alleen die mensen om die op dat lijstje staan, want er is vaak ook ander talent wat wel aan het zoeken is. Overigens vind ik wel dat deze bedrijven die nu die mensen laten gaan, die hebben wel de arbeidsmarkt en de salariering een beetje verpest. Want die techbedrijven die kunnen vaak veel meer betalen, omdat ze gevund worden met investeringsgeld.
Ja.
En als je die mensen nu wilt aantrekken, dan kunnen andere bedrijven soms niet die enorme salarissen betalen.
Ja,
dus dat is nog wel een ding.
Dus dit is jouw boodschap richting die mensen die er misschien uitgaan van, ja,
hou rekening mee dat je wat salaris moet inleveren.
Ja.
En aan die techbedrijven, jongens, willen jullie alsjeblieft niet de markt verpesten en vervolgens een jaar later iedereen weer op straat zetten.
Ja, en daar wil Wendy nog wel meer over kwijt. Want ze is bepaald niet te spreken over het HR-beleid van deze techbedrijven die nu opeens weer mensen moeten ontslaan.
Punt 1 vind ik dat als je dus met de coronacrisis denkt, we gaan heel erg veel meer mensen aannemen en we gaan niet rekening houden met het idee dat dat misschien daarna wel wat afzwakt. Hè? Dat die e-commerce niet op hetzelfde niveau gaat blijven. Dat mensen nu geen geld hebben, hè, geen mogelijkheid hebben om hun geld aan iets anders te besteden en dan lekker op de bank een beetje gaan dingen gaan kopen en je niet bedenkt van, hey, dat zou wel eens een beetje kunnen veranderen, of misschien gaan mensen daarna wel ineens heel veel op vakantie of andere dingen doen. Dat vind ik gewoon, als het gaat over scenario denken, van hey, welke scenario's liggen er en waar moet je dan hoe ga je dan om met je personeelsaannamebeleid, vind ik niet heel erg vooruitgedacht. Daarnaast zijn die bedrijven echt in staat om veel grotere en hogere salarissen te betalen dan andere gewone bedrijven. En daarmee verpesten ze ook een beetje de markt. Dan vind ik, dat gaan zij natuurlijk helemaal niet doen. Zo werkt het niet in business. Maar vanuit mij, als ik even de tijd heb om daar iets op de radio over te zeggen, dan had ik zo graag gewild dat ze daar ook een beetje over nadenken.
Ja, dus ze halen iedereen binnen, geven ze
het enorme
salarissen.
Ja, je geeft 20% meer salarissen. Die mensen gaan daar lekker huizen op kopen of meer hun geld voor uitgeven. Daarna flikker je ze weer op straat. Ik doe een beetje cru, maar goed, dan flikker je ze weer op straat. En dan vervolgens, ja, denk ik gewoon, ja, als je er iets beter over nadenkt, dan had je misschien ook die arbeidsmarkten iets meer met rust kunnen laten.
Want nu is iedereen eraan gewend en moet de rest van de economie ook opeens die 20% hoger salaris gaan betalen.
Precies, ja, want we zitten de hele tijd te concurreren op die krapte op de arbeidsmarkt. En daarnaast is het ook nog, ja, dus dat opportunisme van die eigenaar en investeerders, dat vind ik hier wel in doorklinken.
En je hoorde haar al een paar keer eventjes kort. Mijn laatste gast bekijkt ontslag en de bijbehorende rouw door een psychologische bril.
Ik ben Janske van Eersel. Afgelopen juni ben ik gepromoveerd op het onderwerp rouwen om baanverlies, oftewel gecompliceerde rouwklachten naar baanverlies. Een hele mond vol, bij de Universiteit Utrecht. En daarnaast heb ik mijn eigen bedrijf en daarin begeleid ik cliënten die vastlopen in baanverlies, training professionals en ik werk aan de Universiteit Utrecht.
Lopen er veel mensen vast na ontslag?
Gemiddeld lopen er zo'n 1 op de 5 mensen kunnen vastlopen na ontslag. Dus zo'n 80%, daar gaat het eigenlijk wel goed mee.
Ja.
Maar die 20% die kan nog wel gedoe ervaren.
Ja. Stel je voor, ik wil dat soort mensen die nog half in rouw zijn aannemen.
Ja.
Je zou kunnen denken, sommige mensen heb je dan en die zeggen, nou, ik heb gewoon weer lekker aan het werk. Maar die hebben het dan niet helemaal verwerkt en die moeten het dan gaan verwerken op de nieuwe baan. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, dan moet je toch andere boodschappen hebben om die mensen een soort veilig gevoel te geven, denk ik dan. Als nieuwe werkgever, hè?
Wat je in ieder geval bij een sollicitatiegesprek al wil, is niet meteen helemaal ingaan op waarom ben je dan daar weggegaan. Want ze zijn ontslagen en het is een open wond. En als je daarin gaat zitten vroeten, krijg je allerlei emoties waar je waarschijnlijk niet op zit te wachten.
Ja.
Ook niet als recruiter.
Nee.
Als nieuwe werkgever ben je ervan bewust dat deze mensen gewoon nog aan het onthechten zijn. Dus ze moeten weer opnieuw vertrouwen krijgen dat jij wel echt de vertrouwen bent. Dus een man, een woord is een woord. Dus ben transparant in je communicatie, zodat zij weer leren van, oh ja, maar hier is het echt anders.
Ja.
En niet alleen zeggen, maar ook doen.
Ja, en waar gaat dat soms mis dan, denk je?
Meeste dingen gaan altijd over communicatie. Hè? Je zegt A, maar je doet geen A.
Ja, of je komt je afspraken niet na of wat dan ook. Ja, dat soort dingen.
Veel beloftes maken tijdens de sollicitatie niet nakomen. Zeggen dat er heel veel mogelijkheden zijn tot scholing, maar dat blijkt niet zo te zijn.
Ja.
Zeggen dat iemand af en toe thuis kan werken en dat blijkt niet zo te zijn. Dat soort.
Ja, en dat is dan meteen een open. Dan gaat het korstje van de wond meteen af. Als dat gebeurt met iets op mensen.
Ja, dan gaat het meteen, zie je wel. Dus al die negatieve cognities worden weer geactiveerd. Dus zie je wel, ook hier gaat het weer fout. Zie je wel, ook deze leidinggevende is niet te vertrouwen. Zie je wel, ook hier kan ik op een gegeven moment weer uitgebonjourd worden.
Ja, dus jij zegt, mensen zijn op zoek naar zekerheid, transparantie, autonomie, wat nog meer?
Controle.
Controle? Ja.
Ja, ze zijn echt het gevoel van controle kwijt. Dus ze willen dat stukje weer terug.
En hoe geef je mensen dan een gevoel van controle? Want ja, ja,
het... Transparante communicatie doet daar al heel veel in. En als mensen het nog niet hebben gedaan, maar dat is niet zozeer iets voor de nieuwe werkgever, is wel iets wat ze kunnen aangeven. Als mensen het nog niet hebben gedaan, wat heel erg helpt, is alsnog op een goede manier afscheid nemen van je oude baan.
Oh ja?
Dus zelfs als jij heel lomp eruit bent gebonjourd, en voor jou voelt dat nog als niet oké, niet passend, wat ik me goed kan voorstellen. Mm-hmm. Kijk dan of er alsnog op een passende manier afscheid kan worden genomen. Oh ja. Dus met collega's eventueel nog samen die er op dezelfde manier uit zijn gewieberd, want er zijn er genoeg. Ja. Dus ja, kom samen en heb het er eens over. En nou ja, hef ook het glas op de mooie tijden.
Ja, je wil echt het hoofdstuk echt sluiten. En dat zit echt, dat kan niet zomaar met een fade-out gaan, begrijp ik.
Nee, blijf je er last van hebben. Je wil echt die onthechting hebben. Oh. En dit is zo'n markering dat wat er heel erg bij helpt, zo'n overgangsritueel.
Goed, 1 op de 5 mensen heeft het echt stevig te pakken na een ontslag en komt in een rouwproces terecht. Als je je nou enorm identificeert met het techbedrijf waarvoor je werkt, vraag ik aan psycholoog Janske van Eersel. Hoe bepalend is dat dan voor het wel of niet last krijgen van je ontslag?
Dat is een kernfactor ervan.
Okay.
Het is juist die op het moment dat iemand rouwt om baanverlies of sowieso rouwen. Rouw noem je de achterkant van hechting. Rouw wordt vaak de achterkant van hechting genoemd. Mm-hmm. Dus je moet ergens aan gehecht zijn om erom te kunnen rouwen. En wat je vaak ziet bij rouwen om baanverlies, het is echt een groot onderdeel geworden van je identiteit. Dus je hebt er heel veel in geïnvesteerd. Dat zie je zeker in die techbedrijven en veel in Amerika ook. Want alles wordt geregeld dat je maar op werk kan blijven. Precies, de ontbijt, de lunch, sporten, alles kan daar. Dus werk wordt nog belangrijker.
Ja.
Waardoor het een nog groter onderdeel wordt van je identiteit. En wat je ook ziet, is het leven buiten je baan wordt steeds kleiner. Want er is geen ruimte meer voor. Want mm-hmm. je moet investeren in je baan. Want je moet presteren, zorgen dat je omhoog komt, je op kan werken. En als het dan ook nog de baan is voor jou, zul je echt denken, oh, eindelijk werk ik bij Twitter of bij Google of bij, nou, roep het maar. Ja. Dat heb ik altijd al gewild. Dat is echt fantastisch. En dat bedrijf zet je dan op straat. Auw.
Ja, en dat uitzicht dan in?
Je ziet dat voor een stuk in scheidingspijn. Dus ze worden ergens van losgetrokken. Dus dat is echt die scheidingspijn. En je ziet dan heel erg dat ze terugverlangen naar die baan en naar hoe het toen was voordat ze werden ontslagen. Ze zijn er ook heel veel mee bezig, zeg, die preoccupatie alsmaar met die baan en hoe dat ontslag is gegaan.
Ja.
Het kan zich dan uiten in een gevoel van zinloosheid. Wat heeft mijn toekomst nog voor zin en hoe gaan we dit dan, hoe dan nu verder? Het kan zich ook uiten in een stuk boosheid en bitterheid, want de wereld is verrot en het gaat maar alleen maar weer gebeuren en die kant. Maar het kan ook zich uit in een stuk non-acceptatie. Dus dat ze gewoon niet kunnen geloven dat het echt is gebeurd.
Oh.
Dat ze maar een stuk hoop blijven houden. Ja, maar als Elon Musk weer opstapt, dan kan ik weer terugkomen.
Oh ja?
Als die leidinggevende weg is, dan kan ik weer terugkomen.
En dat leidt dan tot inactiviteit, kan ik me zo voorstellen.
Ja.
Werkprofessor Wendy van Ierschot gelooft ook dat het snel weer kunnen vinden van een baan niet altijd kan voorkomen dat mensen een tik krijgen van een ontslag.
Over het algemeen zijn er nu meer vacatures dan mensen die banen zoeken. Dus je zou verwachten dat ze vrij snel weer een andere baan vinden.
Ja.
Neemt niet weg dat het wel iets doet met je persoon als je ontslagen wordt.
Ja.
He, dus dat je ziet mensen die daar toch last van hebben in de zin van ofwel, welke inschattingsfout heb ik gemaakt? Want je ziet vaak, dit zijn de mensen die eruit gaan, zijn de mensen die het laatst binnen zijn gekomen. Die hebben misschien kunnen kiezen tussen 3 verschillende banen.
Ja.
Die hebben voor deze baan gekozen, staan dan binnen een half jaar weer op straat. Dan baal je natuurlijk, want je had ook andere aanbiedingen.
Kun je daar iets mee in je als nieuwe werkgever of als potentiële nieuwe werkgever?
Nou, ik denk het wel. In die zin dat mensen vaak een beetje aangeslagen zijn, ook in hun zelfvertrouwen. Van oké, ik mag niet blijven. Ben ik dan minder belangrijk dan iemand anders? Dus mm-hmm. een beetje positief naar die mensen van, joh, wij hebben hier jou echt nodig. En we kunnen hier ook de kans geven om jouw talent echt ruimte te bieden. De grote techbedrijven staan niet bekend om dat je zoveel eigen inbreng en innovatie erin kan brengen.
Maar wat moet je daar dan zeggen? We zeggen van ja, we zijn niet van plan om mensen te ontslaan. En dat zegt
dat
nooit
weet
iemand.
Je niet.
Dat weet je nou ook niet. Dus wat bied je dan?
Nou, je kan een track record laten zien natuurlijk. Hè? Van ben je een bedrijf wat enorm veel mensen aanneemt en dan weer swingt of niet? Zoals bijvoorbeeld mijn bedrijf. Wij hebben gelukkig, fingers crossed, nog nooit mensen hoeven laten gaan in welke economische crisis dan ook. Dus dat kan je uitdragen. En er zijn veel meer bedrijven die zo'n track record hebben. Daarnaast zou ik zeggen, moet het heel erg gaan over je ontwikkeling. over dat je in een ander bedrijf misschien weer meer kansen krijgt die je in het vorige bedrijf niet had. Het gaat ook over zichtbaarheid. Die mensen moeten weten dat jij een baan hebt en dat je ze graag wil hebben.
Ja.
En daar gaat ook het over persoonlijk contact. Dus ik zou echt kijken, oké, wie zitten er bij die bedrijven? Ik zou op LinkedIn een lijstje maken. Wie zitten daar, welke banen? En al die mensen proberen te benaderen.
Ja, echt één voor één.
Absoluut, ja. Je zou een advertentiecampagne kunnen maken, maar dat doe je dan eigenlijk meer om ook aan je klanten te laten zien. Hè? Dan combineer je eigenlijk arbeidsmarktcommunicatie met gewoon customer conversation. Daar zou je het best op een unieke en ludieke manier iets mee kunnen doen.
Ja.
Maar ja, dat zou ik dan zeker ook zorgen dat de boodschap ook interessant is voor klanten. Van hey, wij groeien en jullie kunnen bij ons beginnen, want bij ons staan ze in rijen dik voor de deur.
Kijk, die mensen die zijn net ontslagen. Daar zijn natuurlijk emoties. Moet je ergens rekening mee houden?
Ja en nee. Dus ik zou zeggen ja, in de zin van mijn boodschap is altijd, het gaat om aandacht. In het bedrijf gaat het gewoon om aandacht. Dus als je zou zeggen, het is ja, want de mensen hebben een hectische periode achter de rug met onzekerheid, op zoek naar een nieuwe baan, nieuwe beslissingen nemen, heb daar aandacht voor, mm-hmm. Ja. Vervolgens zou ik ook zeggen, het is werk. Het is vaak voor mensen in een emotionelere situatie ook heel fijn als het op het werk gewoon over het werk gaat. Dat je je weer kan storten in iets nieuws, waarin je je zinnen kan verzetten, waarin je wat minder benadrukt hoe rampzalig het allemaal is geweest, waar je met de blik vooruit en met een goede nieuwe richting en opportunisme en optimisme weer aan.
Ja, dat is wel een beetje een lastige balans, toch? Want het een sluit het ander wel uit.
Nou ja,
hebben we het er niet over.
Nou ja, je zou kunnen zeggen, aandacht vind ik meer in de zin van, hey, ik zie dat het je geraakt heeft. Of ik zou me kunnen voorstellen dat je soms een beetje emotioneel nog ergens over bent of iets emotie en dat je daar begrip voor hebt.
Ja.
Zonder dat je zegt, we gaan daar ook psychologen op zetten of ik ga je in een bepaald traject of doe nog maar even rustig aan, want je hebt het natuurlijk heel moeilijk.
Ja, precies. Je wil wel van, jongens, we hebben er zin in. Nieuwe
maar wel
toekomst.
Erkennen hè, dat het er is. Dat het er gewoon mag zijn. Die emotie mag er zijn, maar we hoeven er niet in te zwelgen.
Als nieuwe werkgever moet je niet te rationeel op een net ontslagen iemand gaan inpraten, zegt recruiter Sebastian Covey.
Als je kijkt naar het stressniveau van, laten we zeggen, het vinden van een nieuwe baan, dan ligt dat vrijwel gelijk aan een verhuizing, scheiding. En net onder het verliezen van een naaste.
Ja.
Dus er gaat best wel wat door dat lichaam heen van zo'n persoon.
Mm-hmm.
En wat ik denk dat je vooral niet moet doen, is dan heel erg inspelen op de ratio van de mens. Dus met heel veel informatie komen, met data, met onderbouwing. Iemand onder druk zetten, dat gaat waarschijnlijk helemaal niet werken. Wat wel gaat werken, is om die kandidaat ook de regisseur te laten zijn van het sollicitatieproces.
Okay.
Dus hoe snel wil jij door dit proces heen? Wil jij hier, in een dag een baan? Of wil jij misschien wat langer erover nadenken?
Oh ja.
En daar experimenteren we ook wel regelmatig mee. Van, goh, wat werkt nou bij een opdrachtgever? Soms kun je dus gewoon in een dag iemand een baan aanbieden.
Jij zegt, ga nou niet te veel op de ratio zitten en meer op de emotie. Kun je daar nog iets over uitleggen?
Ja, nou, dat heeft er vooral in mijn ogen mee te maken dat we hele irrationele wezens zijn. Dus in eerste instantie neemt je emotionele brein, systeem 1 hè, van Daniel Kahneman, neemt altijd de overhand.
Ja.
En als jij als recruiter of als werkgever in staat bent om te achterhalen wat de emotionele triggerpunten zijn voor iemand om te wisselen van baan. En daarvoor zou ik aanraden om behavioral design is te googlen. Ja, dan kun je echt een hele andere ervaring voor die persoon gaan creëren.
Mm-hmm.
Van, laten we zeggen, zichtbaarheid, dus adverteren, hè, dus op advertenties. Ja. Tot aan het gesprek zelf en de procedure.
Ja. Jij zegt, je moet eigenlijk de egoïstische drijfveer vinden die iedereen heeft. Leg maar eens uit.
Ja, die egoïstische drijfveer heeft dus ook te maken met die emotie en dus systeem 1. En wat we eigenlijk daarmee proberen te zeggen is dat in de basis heb je een overlevingsmechanisme en op werk wordt alles wat je doet enigszins gevoed door een egoïstische drijfveer. Of iets hè, wat te maken heeft met wat ik wil bereiken.
Ja.
En een mooi voorbeeld daarvan is, er is een organisatie geweest die wilde testen waarom mensen nou per se een milkshake bestellen 's ochtends als ze onderweg gaan naar werk. Daar hebben ze vervolgens de mensen naar gevraagd. En wat blijkt nou? De mensen waren niet op zoek naar een lekkernij. Maar als ze een hamburger eten, dan is die vaak heel gauw verteerd en je hebt weer snel honger.
Ja.
Maar een zware milkshake, die blijft lang in de maag zitten. En je hebt dus tijdens de file waar je dus 's ochtends in zit, heb je minder snel trek. Dus de ego wilde eigenlijk niet per se iets lekkers. Maar hij wilde gewoon iets waardoor ik niet meer zo snel trek heb.
Ja.
Nou, en als je dat dan vergelijkt naar werk, dan is het vaak zo dat als je dus iemand wil binnenhalen die een managementpositie wil vervullen, dan zit daar iets achter. Dus ik wil serieus genomen worden door mijn peers, of ik wil serieus genomen worden door mijn leidinggevende. Nou, dat is dus de drijfveer. En daar wil je dan als het ware op gaan inspelen. Want ja. als je dat weet te doen, als je weet te achterhalen wat dan precies die punten zijn, dan wordt het nog makkelijker om iemand over te halen om te kiezen voor jou als werkgever bijvoorbeeld.
Nou, conclusie van deze uitzending. Bij de ontslagen in de tech is het niet helemaal duidelijk wie er nou precies op straat komen te staan. Zijn het de developers? Is het de klantenservers? Zijn het degene die als laatste binnenkwamen? Maar eigenlijk doet het er ook niet zo heel veel toe, want bij deze bedrijven heerst nu waarschijnlijk onrust. Dus ook degenen die mogen blijven, willen misschien wel verder kijken. Dus richt je ook zeker op de achterblijvers. Nou, hoe speel je dat nou handig? Bied alles wat de big tech bedrijven niet bieden. Autonomie, gezien worden, meer zijn dan een nummertje, ontwikkelmogelijkheden. En wees als werkgever transparant over wat iemands kansen zijn binnen de organisatie. En hoe hou je dan rekening met de pijn van ontslag? Nou, als iemand er heel veel last van heeft, dan kan dat wel duiden op een enorme betrokkenheid bij het werk. En dat zou wel eens een hele nieuwe loyale werknemer kunnen opleveren. Speel dan wel in op de emotie van zo'n ontslagen techtalent en niet op de ratio. En probeer te ontdekken wat zijn of haar persoonlijke drijfveer is en biedt daarop afgestemde kansen. En dat verdriet, laat dat er gewoon eventjes zijn, maar ga er ook zeker niet in lopen meezwelgen. Dit was Werk voor Kennis voor deze week. Productie en redactie, Nelleke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week dan zijn we er weer op dinsdag om 16:30. En in je favoriete podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.